We nemen vanavond gewoon weer de draad op waar we de vorige keer bij gebleven zijn. We hebben vorige keer een begin gemaakt met de behandeling, de spreking van de bedeling van de wet. En ik heb geprobeerd u te laten zien dat deze wet, deze bedeling van de wet te maken heeft met één volk. Een volk wat gevormd wordt uit afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Het is één volk ter onderscheiding van alle andere volken. En dat volk werd geplaatst onder een wet. Een natie onder een nationale wet. Zo is het nu eenmaal. We komen daar nog later wat uitgebreider op terug. Op die positie van Israël. Speciaal Israël onder de wet. We hebben het vorige keer gehad ook over de functie van de wet in het algemeen. En we hebben misschien tot onze verbazing gezien dat de wet in feite een negatieve uitwerking heeft op de natuurlijke mens. Dat wil zeggen, we hebben gezien dat de wet om der overtredingen wil bij de belofte gesteld is. Aangehaald uit Galaten 3 vers 19. En dat wil zeggen dat de wet in feite de zonden, de overtredingen, doet toenemen. We hebben gelezen in Romeinen 5 vers 20 dat de wet is gegeven opdat de misdaad te meerder worden. En opdat het ons niet al te zeer zou verontrusten, werd er daarbij gezegd dat waar de misdaad te meerder is geworden, daar is de genade veel meer overvloedig. Hoe dan ook, we lazen vervolgens in Romeinen 7, en daar ga ik nu weer naartoe. We lazen in Romeinen 7 dat de zonde oorzaak nam in het gebod. Of andersom, dat het gebod de aanleiding is voor de zonde. Dat was Romeinen 7, waar dat staat in vers 8 bijvoorbeeld. Maar de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht. Enzovoorts. En dat staat dan weer in vers 11. Want de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Waarna besloten wordt met alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Dat wil zeggen dat aan de wet op zich niks mankeert. Het is de wet Gods uiteraard. Maar het probleem is dat die goede wet, die heilige wet, een negatieve uitwerking heeft op het vlees. En dat ligt dus niet aan de wet, maar dat ligt aan het vlees waarop deze wet gelegd is. Dat wordt ook verder uiteengezet in vers 13 van Romeinen 7. Waar dan de vraag gesteld wordt, is dan het goede mij de dood geworden? Met andere woorden, is dan de wet mij de dood geworden? Want het goede, dat is gewoon de wet uit het voorgaande vers. De wet is heilig, het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Maar die wet, die goede wet, die heilige wet, veroordeelt mij ter dood. Brengt mij ter dood. We hebben dat vorige keer ook gezien. En dan is er de vraag gesteld, is dan het goede, is die wet mij de dood geworden? En dan zegt de apostel Paulus, nee, dat zij verre, maar de zonde, ofwel de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn. Met andere woorden, die zonde, de zondige natuur van de mens wordt openbaar, wordt kenbaar, laat zich kennen wanneer die natuur onder de wet geplaatst wordt. Dat is het verhaal. En de werking van de wet is dat het de zonde openbaar maakt. En de zonde is mij de dood geworden. Daar gaat het om. Een mens wordt gedood door de zonde. Zonde en dood zijn synonieme begrippen. Het een gaat niet zonder het ander. Het feit dat een mens sterft bewijst dat hij een zondaar is. En andersom, als een mens een zondaar is, dan moet hij sterven. En de wet activeert dat alleen maar of demonstreert dat alleen maar. Maar verder verandert het aan het principe niks. Want of een mens nou veel zonden begaat of weinig zonden begaat, hij is gewoon een zondaar. En de wet doet wel de zonden toenemen, maar er verandert niks aan de positie van de natuurlijke mens. Hij is en blijft een zondaar en juist door de wet blijkt dat, want dan blijkt de wet die rechtvaardig en heilig en goed is, die blijkt een negatieve uitwerking te hebben op de mens. En dat betekent dat er met de mens iets niet in orde is. Betekent in ieder geval dat de mens dan niet heilig en rechtvaardig en goed is. En daar gaat het maar om. De mens is niet heilig, niet rechtvaardig, niet goed, kortom hij is een zondaar. En dat blijkt door de werking van de wet. Hoe dan ook, in vers 13 van Romeinen 7 wordt gezegd dus dat de wet de zonde openbaar maakt en dat de zonde zich als zodanig, als zonde bekend maakt en dat die zonde werkt in mij door het goede de dood. Dat staat er. Werkende mij door het goede de dood. De zonde bewerkstelligt de dood en de zonde maakt daarbij zelfs gebruik van het goede. De zonde maakt daarbij zelfs gebruik van de wet. De zonde profiteert van de wet, is de gedachtegang. Dat wil zeggen, die zonde wordt bovenmate zondigende, want zo staat het hier in de rest van dit vers. De zonde werd bovenmate zondigende door het gebod. Wel, je kunt dus gewoon vaststellen dat de zondige natuur van de mens de dood uitwerkt. En die zondige natuur maakt daarbij eventueel zelfs gebruik van de wet. Want als je de wet legt op die zondige natuur, dan zal blijken dat die wet de zondige natuur van de mens activeert. Dat is het nou eenmaal. Heeft een negatieve uitwerking dus op de mens. Want je moet goed begrijpen dat de wet niet gelegd wordt op de nieuwe natuur of op een nieuwe schepping. En ook niet op een wedergeboren mens, want dat wat wedergeboren is, is een nieuwe schepping in Christus. En dat wat uit de Heilige Geest geboren is, dat is Heilige Geest. Wel, dat wordt niet onder de wet geplaatst, dat is ook nergens voor nodig. Want dat wat uit God geboren is, zegt de eerste Johannesbrief. Nou, wat uit God geboren is.
Zondig niet.
Zondig niet, ja, jullie weten het wel. Wat uit God geboren is, dat zondigt niet. En als het toch niet zondigt, hoeft het ook niet onder de wet geplaatst te worden. Dus de wet werd gelegd op het vlees. Maar dat blijkt een verkeerde uitwerking te hebben, want in plaats dat het vlees zich beperkt, of dat de zonden van het vlees bestreden worden, blijkt het juist andersom. De zondige natuur in het vlees, in de mens, wordt juist extra actief, zodat er meer zonden, meer overtredingen, meer misdaden komen. Daardoor blijft de mens gewoon een zondaar, wie hij altijd al was. Alleen hij doet veel meer zonden. En vandaar de zonde wordt actief, de zonde wordt openbaar. En de zonde maakt dus gebruik van de wet. Want zo staat het er in vers 13. Opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Het punt is dat zonde is de zondige natuur van de mens. En zondigen is wat die natuur doet. Ik weet wel, er zijn heel wat mensen die beginnen te lachen of beginnen de gek mee te steken als ik zeg dat er verschil is tussen zonde enkelvoud en zonden in het meervoud. Maar hieruit blijkt dit wel degelijk. Hier uit dit vers blijkt dat de zonde zondigt. De zonde produceert namelijk zonden. En waardoor de wet kenbaar wordt, is de zonde, de zondige natuur, namelijk van de mens. Want als je die mens zegt van je moet niet dit en je moet niet dat, gaat hij het juist doen. En daaruit blijkt niet dat de wet iets fout heeft, daaruit blijkt dat de mens iets fouts heeft. Dat wil zeggen, de mens is niet heilig, de mens is niet rechtvaardig, de mens is niet goed. Dat zeg ik nou zo, maar dat staat natuurlijk in Romeinen 3. Romeinen 3. Zeker, ja, Romeinen 3. En in zekere zin ook Romeinen 5. Ja, ik ga het nou niet meer aanhalen. Maar ik wil het wel doen. In Romeinen 3 staat dat immers over de mens in vanaf vers 10 van Romeinen 3. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe enzovoorts. Ik lees maar niet verder. Hè? Ja, dat is het oordeel over de mens. Maar van de wet wordt gezegd, alzo is de wet heilig, het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Maar de mens op wie die wet gelegd wordt, is niet rechtvaardig en heilig en goed. En dat is het punt. En daardoor werkt het verkeerd uit. En daarom moest de mens zelfs verlost worden van de wet. Maar hoe dan ook, de wet is gelegd op de oude mens, op de niet wedergeboren mens. Kortom, de oude natuur van de mens, op het vlees. Dus en dat is wat ook uitdrukkelijk dan gezegd wordt in het nu volgende vers van Romeinen 7, namelijk vers 14, want er staat, want wij weten dat de wet geestelijk is, Maar ik ben vleeselijk. De wet is geestelijk. De wet is namelijk door de geest van God voortgebracht. En is dus geestelijk. Van God afkomstig en God is geest. De wet, Gods wet, is dus geestelijk. De wet is geestelijk. Maar ik ben vleeselijk, staat er. En dat betekent dat een geestelijke wet gelegd wordt op de vleeselijke mens. En daar gaat het fout, want het zijn dingen die elkaar niet verdragen. En dan staat er ook achter. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Dat wil zeggen, verkocht als slaaf uiteraard. Want dat is als je verkocht bent. Hè? Dan ben je eigen eigendom niet meer. Dan ben je het eigendom van iemand anders. Van wie dan? Wel, dat staat er. Van de zonde uiteraard. Je bent verkocht en onder de macht van degene wie je toebehoort, namelijk de zonde. Het is de zonde die heerschappij heeft in de natuurlijke mens. En als je daar probeert wat aan te doen of wat tegen te doen, dan wordt die zonde alleen maar actief. Zo werkt dat. Dat is heel eenvoudig, hè? Ja. Ja, dat is een natuurwet, hè. Als je, ik weet zo gauw geen beter voorbeeld, maar als het een beetje mee zit en ik het even vrij kan maken, dan ga ik 's middags wel eens een uurtje fietsen, zo hard mogelijk. En toen ik dat eerst weer begon te doen, toen viel dat verschrikkelijk tegen. De twee straten uit en dan helemaal buiten adem en pijn in de benen en helemaal heel verschrikkelijk, hè. Ik kon me niet voorstellen dat het gezond kon zijn voor een mens, bij wijze van spreken. Maar als je dat nou regelmatig doet, dan wen je eraan en het lichaam stelt er zich op in. Dat is nou dus een kwestie van oefening. Zie? Nou, zo reageert het lichaam. Er wordt iets gedaan waardoor het lichaam als het ware uitgeput wordt. En het lichaam produceert daar zijn afweer tegen en traint zich daarop. En zo is het met medicijnen die je tot je neemt. Die neem je in om iets positiefs of negatiefs in je lichaam te bewerkstelligen. Maar het lichaam reageert daarop. Of verzet er zich zelfs tegen. Als je een splinter in je hand krijgt, zal ik maar zeggen. Dan, als je dat ding er niet uithaalt, dan zweert hij eruit. Dat is een pijnlijke zaak, maar zo gebeurt het wel. Nou, en als je de zonde in de mens lastig valt, dat wil zeggen en beperkingen wil opleggen, wat gaat hij dan doen? Hard trainen. Ja, echt waar. Oefenen. Daar verzet het zich tegen. Dat is een heel normale natuurwet. Dat doet het vlees. En dat doet daarom ook de zonde. Want vlees en de zonde zijn onherroepelijk aan elkaar verbonden. Dat is het verhaal. Dus als je hem wat in de weg gaat leggen, dan gaat hij zich trainen. En het wordt steeds moeilijker om het te bestrijden. Zo is dat ook. Dat is net als met medicijnen. Daar moet je steeds meer van hebben. Dat is net als met een wet. Wij praten over 10 geboden soms. Maar geven de verzekering dat zij die de 10 geboden hanteren er veel meer hebben dan 10. Want zo werkt dat. Je hebt steeds meer nodig. Dat is een weg ook waar het eind van zoek is. Nou, daarom werkt dit niet. Het heeft een negatieve uitwerking. Nou goed. Dat wordt ook gezegd in de rest van Romeinen 7, want dan zegt de apostel, want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Kennen, dat is weten, hè? Hetgeen ik doe, dat weet ik niet. Ik weet dus helemaal niet eens wat ik doe. Ik doe dingen waarvan ik helemaal geen weet had. En toch doe ik ze. En andersom, want hetgeen ik wil, dus waar ik wel weet van heb, dat doe ik niet. Ik neem mij voor bepaalde dingen te doen, want de wet zegt je moet zo, en dan neem je je voor om bepaalde dingen te doen. En dan zegt de apostel, maar hetgene ik wil, dat doe ik niet. Maar juist dat wat ik niet wil, hetgeen ik haat, dat doe ik. Hij heeft even voor de spiegel gestaan. Ik denk altijd, maar je kunt beter zijn als Jacobus, die gaat voor de spiegel staan en die loopt erbij weg en die is dan vergeten wat hij gezien heeft. Dat zegt hij daar, hè? Jacobus in zijn brief. En dat is misschien maar beter ook. Maar Paulus heeft even voor de spiegel gestaan en hij zegt, ik doe precies het tegenovergestelde van wat ik zou willen doen. En wat ik niet wil doen, dat doe ik. En hij zegt dat hij juist door deze gebeurtenissen, door deze gang van zaken, zegt hij, stem ik in met mijn gemoed. Met mijn geest feitelijk, met mijn gemoed, stem ik in dat de wet Gods goed is. Alleen moet ik tegelijkertijd vaststellen dat ik hem niet kan houden. Nou, dat is het verhaal. Hij zegt, ik stem met de wet Gods in, maar ik vind een andere wet in mijn leden. Dat is een paar versen verder. Namelijk een wet die inhoudt dat als je het goede wil doen, dat het kwade hem nabij is. En dat is niet alleen met Paulus zo, notabene de apostel Paulus, maar dat is feitelijk met elk mens en ook met elke gelovige feitelijk zo. Namelijk dat als hij zegt van dan ga ik zus en dan ga ik zo, komt er toch niks van terecht. Dat is werkelijk waar. Nou, dat is de werking van de wet. Dus ik zeg altijd, maak je geen goede voornemens, je kunt ze toch niet houden. Je kunt ze beter maar niet maken, dan kan het alleen nog maar meevallen. Bovendien, als jij geen voornemens maakt, dan is het altijd de geest van God nog die ons kan leiden. En dan is het altijd nog de God zelf die in ons werken kan, beide het willen en het werken. Laat het dan maar aan hem over, ik meen dat serieus, dat is de enige goede manier. Onze plannen, wel, die werken niks uit. Het goede wil doen, ligt het kwade met bij. En dat is niet alleen theorie, maar elke serieuze gelovige kan dat onderschrijven. Als je goede voornemens maakt, je zegt, nou wil ik zus, nou wil ik zo, dan wil ik me nou aan houden, komt nooit van terecht. Dat heeft geen enkele zin. En dat is wat de apostel zegt, en daarmee toont hij aan dat hij instemt met de wet Gods, maar tegelijkertijd vaststelt dat zijn vlees zich daaraan niet onderwerpt. Maar het punt is, de wet is wel degelijk gelegd op het vlees, maar de wet is geestelijk. En vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. En dat is het hele punt. De wet is gelegd op het vlees. Dat blijkt natuurlijk uit dit schriftgedeelte. Het blijkt ook uit wat op de volgende bladzijde staat, namelijk in Romeinen 8. Daar staat namelijk in vers 3. Daar staat, want hetgeen voor de wet onmogelijk was, hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was. Dan heb je het nou. De wet is rechtvaardig en heilig en goed, maar de wet is door het vlees krachteloos. De wet wordt gelegd op het vlees, maar is dan krachteloos en kan er niks aan doen. Dat is net zoiets als je een auto die total los is inlevert voor reparatie. Dat heeft geen zin, dat kan namelijk niet. Er valt niks meer aan. Er kan alle vakmanschap van de wereld kan daar niks meer aan verbeteren. Je kunt beter een nieuwe maken, zou ik maar zeggen. Dat is het eigenlijk. En zo is het met het vlees. Ik wil zeggen, je moet zus, het vlees moet zus en het vlees moet zo, maar het vlees kan niet anders meer. Er is niks meer mee te beginnen. Stoot al los. En wat er gebeuren moet, is dat het vervangen moet worden door wat anders. De mens moet namelijk wedergeboren worden, dat is het verhaal. En daarom, de wet heeft goede bedoelingen, zullen we maar zeggen, maar is door het vlees krachteloos. En daarom staat hier ook, ja, het gaat me wat te ver om al deze versen precies te behandelen, maar daarom staat hier ook in Romeinen 8, nog een vers verder, of in vers 3 al staat al, dat wat de wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was, heeft God. Zijn zoon zender in gelijkheid de zondige vleesjes, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. In Christus. U moet goed begrijpen wat hier staat. Hier staat dat aan de ene kant de wet de zonde veroordeelt. De wet zegt niet dit, niet dat, en niet zus, en niet zo. Er komt niks van de rechter, helpt niks. En wat er vervolgens gebeurd is, is dat wat de wet onmogelijk was, heeft God gedaan. Namelijk, God heeft namelijk de zonde veroordeeld in het vlees, want God heeft zijn zoon gezonden in gelijkheid des zondigen vleeses. Men heeft het mij hoogst kwalijk genomen en het godslasterlijk genoemd dat ik ooit gesproken heb of geschreven heb over het vleeselijke lichaam van de Heer Jezus. Maar hier staat het. God zond zijn zoon in gelijkheid des zondigen vleeses. Dat wil zeggen, de Heer Jezus in dat lichaam van vlees en bloed, precies zoals het ook in Hebreeën 2 staat, werd voor ons tot zonde gemaakt en God heeft de zonde in dat vlees veroordeeld. En wat de wet niet kon, namelijk de zonde uitroeien, heeft God gedaan. Hij heeft de zonde gelegd op de Heer Jezus en heeft die zonde uitgeroeid. Hij heeft namelijk hem gedood aan het kruis. Dat is wat er gebeurd is. En de wet kon de zonde niet uitroeien, maar God heeft dat gedaan in Christus of in zijn zoon. Dat is wat hier staat. God heeft de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden. Het recht der wet zou vervuld moeten worden. In wie? Bij wie? Wel staat er, in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Het is wel moeilijk uit te leggen, omdat hier terugverwezen wordt naar de voorgaande hoofdstukken van de Romeinenbrief, waarin gezegd is dat de Heer Jezus Christus, Gods Zoon dus, leed en stierf en uit de dood opstond in onze plaats. En dat de Heer Jezus Christus opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, opdat ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Dat is Romeinen 6 al, vers 4. De bedoeling is namelijk dat degene die wedergeboren is, zou wandelen tot heerlijkheid des Vaders op grond van het nieuwe leven wat hij ontvangen heeft. Maar dat nieuwe leven is niet vlees, dat nieuwe leven is geest. En de bedoeling is dat de mens zou leven niet in het vlees en dus onder de wet, maar dat hij zou leven in de geest en dus onder de genade. Dat is de gedachtegang. En het recht van de wet wordt vervuld in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat was Romeinen 8 vers 4. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet veroordeelt de zondaar. En de punt is dat de zondaar veroordeeld is inmiddels in de Heer Jezus Christus. En dat het lichaam van vlees en bloed van de Zoon van God ooit hing aan het kruis van Golgotha. Daar werd de zondaar geoordeeld. En sindsdien is de wet finito. Dat wil zeggen beëindigd. Of vervuld, want het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft, staat er. Maar dat is weer een hoofdstuk verder, dat is Romeinen 10. Maar de zaak is dat de wet vervuld is dus in de veroordeling van Jezus van Nazareth, om het dan maar eens zo te zeggen. En het gevolg daarvan is dat God ons niet kent naar vlees, maar naar geest. Namelijk omdat wij met Christus zijn opgewekt en zijn leven hebben ontvangen en daarom vrij zijn van de zonde, want wij hebben ons leven gekregen nadat eerst de zonde veroordeeld is in het vlees. En daarom, de wet is gelegd op het vlees, maar wij wandelen niet naar vlees, wij wandelen naar de geest. De normen die wij kennen in het leven zijn niet normen van goed en kwaad, maar zijn normen van leven. Niet normen van de boom der kennis des goeds en des kwaads, maar normen van de boom des levens. Wij hebben leven ontvangen van de levende God en met de levende Christus. En het gaat erom wat dat leven in ons doet. En dat is een redenering die gebaseerd is op het feit dat wij uit de geest geboren zijn en dus in de geest of naar de geest dienen te wandelen. Dat is alles. Nou, wet werd dus gelegd op de oude mens, daar gaat het om. Maar de oude mens is al veroordeeld inmiddels in Christus en op Golgotha. Zodat daarmee het recht der wet vervuld is. En het vervolg erop is dat wij dus niet uit de wet of uit het vlees, maar uit de geest zouden leven. En dat is ook wat het volgende vers bevestigt, vers 6 namelijk van of vers 5 en 6 van Romeinen 8. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is. Ik hoop dat u goed leest wat er staat. Er staat niet die naar het vlees zijn, doen dat des vleeses is. We hebben het nog niet eens over de daden, de werken van de mens. We hebben het over zijn gedachten. Want dat is veel hardnekkiger. Die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is. Hebben vleeselijke overleggingen. Die naar het vlees zijn, bedenken zoals de wereld denkt. Op basis van de zienlijke dingen. Maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Zij die naar de geest zijn, die bedenken vanuit het woord van God, vanuit de geestelijke dingen. Dat is een verschrikkelijk groot verschil. En begrijpt u me goed? Christenen die zich bezighouden met een wet, denken precies eender als niet-christenen, want die houden zich ook bezig met wet. Niks anders dan wet. Mogen we dit, mogen we dat? Hoe ver kan ik gaan? Wat is nog wel geoorloofd, wat is net niet meer geoorloofd? Enzovoorts. En ze stellen zichzelf regels, of ze stellen elkaar regels, of ze laten zich regels stellen, gaat het niet om. Het is allemaal hetzelfde principe en gelovigen doen dat dikwijls net zo. En dat is niet de christelijke zaak, integendeel, dat is zoals de hele wereld handelt. De ene wet is de andere niet. Het ene volk heeft ook andere wetten dan de andere. Dat is allemaal waar. Maar het principe blijft gelijk. Men heeft wetten, men heeft leefregels, men heeft principes. Men zegt, tot zover kan ik gaan. En als ik daar overheen ga, dan zit ik fout. Dan kom ik voor de rechtbank. Of dan word ik, val ik ten prooi aan een volksgericht. Of weet ik veel, want dat kan ook allemaal nog. Hè? Of als ik dit of dat doe, dan gooien de buren bij mij eruit in. Dat kan ook nog. Maar het is allemaal wet. Hè? Ja. Nou. Maar het gaat erom dat wij die regels niet kennen. Wij leven vanuit de geest. Wij hebben andere normen. Wij hebben ook niet als norm mag iets wel, mag iets niet. Wij hebben de norm van wordt God verheerlijkt of niet? En begrijpt u me nou goed? Als wij bepaalde dingen doen op grond van ons geloof in de Heer Jezus Christus en de buren worden daar zo kwaad omdat ze bij ons de ruiten ingooien, dan wordt daardoor God verheerlijkt. En als de apostelen in Handelingen, wat is het, Handelingen 3 is het geloof ik, of 2, ik weet niet, Handelingen 3 geloof ik, zoek het maar eens op. Maar als die apostelen op straat gaan om te prediken en het wordt hen verboden en ze doen het toch, dan moeten ze voor de rechtbank verschijnen, voor het Sanhedrin of hoe dat maar heet, en dan moeten ze voor verschijnen en dan zijn ze dus in overtreding, want ze hebben andere normen, andere wetten opgelegd gekregen en wordt God daarin verheerlijkt of niet? Ja, wis en waarachtig wel. God wordt verheerlijkt in dat zij de hun opgelegde wetten overtreden. En dan ziet u dat die mensen inderdaad niet leven onder de wet. En nog een ander ding. Het was de Heer Jezus kennelijk verboden door de schriftgeleerden om op de Sabbat iemand te genezen. Als er genezen moest worden, moest het maar door de week. En wij zouden zeggen, och, er zijn dagen door de week genoeg. Waarom zou je dat niet doen? Dan krijg je tenminste geen ruzie. Maar het punt is dat juist God verheerlijkt werd in dat het op de Sabbat wel gebeurde. En zelfs werd God verheerlijkt in de discussies en de ruzies die daarop volgden. Omdat er discussies waren, oneenigheden waren, op grond van de schrift. Of men wel geloofde in wat de schrift zegt, in wat God gezegd heeft. En in zo'n discussie wordt altijd God verheerlijkt. Want er is niks wat zo fundamenteel is en wat zo direct met de geestelijke dingen te maken heeft dan de waarheid van de schriften. Nou, dat is het verhaal. En u ziet dat er dan normen zijn die veel hoger zijn dan die van de wet. En daar gaat het maar om. Wij bedenken niet wat het vlees is, wij bedenken wat het geest is. Of we die dingen dan ook nog doen, daar hebben we het nou even niet over, want er staat hier ook niet. Het gaat in de eerste plaats om waar onze gedachten bij bepaald zijn. Zijn we op dezelfde wijze bezig als de wereld, of hebben we hogere normen? En ik moet dan denken aan de Korinthebrief die we afgelopen jaar aan deze plaats besproken hebben. Korinthebrieven die ronduit zeggen, wij zijn niet onder de wet. Alle dingen zijn ons als gelovigen geoorloofd. Er wordt alleen bijgezegd dat niet alle dingen nuttig zijn. Oftewel, niet alle dingen zijn tot stichting. Niet alle dingen zijn tot opbouw van de gelovigen en van de gemeente. Niet alle dingen zijn tot verheerlijking van de Heer. Maar daarom zijn ze wel geoorloofd. Ook de dingen die niet tot verheerlijking van de Heer zijn, zijn geoorloofd. Dat staat daar. Dat wij dat jammer vinden dat het daar staat, of dat we niet geloven dat het er zou staan, dat kan allemaal wel wezen. Maar dat verandert aan de feiten niks. En met feiten hebben wij te maken, met het geopenbaarde woord van God. Bij een gelovige gaat het niet om, mag iets wel, mag iets niet. Het gaat erom, wordt God verheerlijkt? Ja, dan wel nee. Zie, niet worden wij verheerlijkt. Niet is het positief voor ons getuigenis of voor onze reputatie in ons dorp of in onze straat. Nee, wordt God daarin verheerlijkt. Gaat het om wezenlijk belangrijke dingen. Want luister u goed, ik hoop dat u begrijpt wat ik nu zeg. Een zonde meer of minder maakt fundamenteel geen verschil. Als alle zonden zijn weggedaan, dan maakt een zonde meer of minder geen verschil. En dat is voor God ook zo. Dat maakt namelijk geen verschil. Wat voor God wel verschil maakt, is of wij ons leven stellen in zijn dienst. Of hij in ons leven verheerlijkt wordt. Kijk, als we helemaal niks doen, zal ik maar zeggen, dan zondigen we ook niet, denk ik. Gemakshalve neem ik dat er maar even aan. We doen helemaal niks en we zondigen niet. Maar daarin wordt God nog niet verheerlijkt. Zie, dan ben je alleen maar passief. Dat is helemaal niks. Dus daar gaat het niet om. Het gaat er juist om dat wij ons niet zouden bezighouden met mag iets wel, mag iets niet. Omdat het een weg is die eindeloos is en die ons in slavernij brengt. Maar het is juist zo dat de Heer van ons verwacht dat wij ons dat niet afvragen. Maar gewoon doen wat ons goed voorkomt. ter verheerlijking van hem. Dat staat voorop. Nou, en als wij die gezindheid hebben, dat wij God willen verheerlijken in ons leven, dan kunt u natuurlijk vragen, maar hoe moet ik dat dan doen? Maar dan zeg ik, dat moet u niet aan mij vragen, daar zorgt de Heer voor in uw leven dan. En dat is maar alles. En dan ben je van alle problemen af en niet meer in slavernij. Nou, dat is het punt. En daar gaat het hier allemaal om, ook in deze schriftplaatsen. Ik ga nog maar even verder, even een paar schriftplaatsen laten zien waar ook gezegd wordt dat de wet gelegd is op het vlees. Het blijkt in ieder geval hier uit Romeinen 7 en Romeinen 8, de eerste verzen. En ik noem in dat verband ook nog even Hebreeën 7. Hebreeën 7 vers 16. Waar gesproken wordt over een priester naar de gelijkenis van Melchizedek. Hebreeën 7 vers 16. En van die priester staat dan dat hij dat niet is naar de wet des vleeselijken gebods, maar naar de kracht des onvergankelijken levens. Kortom, Christus is nu onze hoge priester, staat er. Niet naar de wet des vleeselijken gebods, want het punt is dat Levi, en daarmee Aaron, dat Aaron en zijn zonen priester en hoge priester geworden zijn naar de kracht of naar de wet des vleeselijken gebods. Dat wil zeggen, er was een wet die werd gelegd op het vlees en in die wet werd het priesterschap onder Israël geregeld. En de ellende van dat priesterschap was volgens dezezelfde, volgens ditzelfde hoofdstuk, hier Hebreeën 7, dat was dat die priesters onder die wet des vleeselijken gebods de neiging hadden om alsmaar weer te sterven. Maar het geen erg lastig was. Want dan heb je een hoge priester die verzoening doet voor de zonde des volks, en dan gaat de hoge priester zelf dood, dan blijkt hij zelf een zondaar te zijn. Wat moet je met zo'n hoge priester? Als hij zichzelf niet eens kan reinigen, hoe kan hij het volk reinigen? En dan komt de troost hier uit de Hebreeënbrief, namelijk wij hebben een priester die hoge priester is naar de kracht des onvergankelijke levens. Dat wil zeggen, dat is een hoge priester die niet meer sterft. En dat komt omdat hij zonder zonde is. En daardoor ook in staat is om ons te reinigen van alle zonde. En dat is wat hij doet. En dan, daarom staat hier tegenover elkaar de wet des vleeselijken gebods en aan de andere kant de kracht des onvergankelijke levens. Want de wet van het oude verbond, het gebod, is vleeselijk. En u weet, de wet was niet vleeselijk, de wet was geestelijk, maar wij waren vleeselijk. En als hier dus gesproken wordt over vleeselijk gebod, dan betekent niet dat het gebod zelf vleeselijk was, maar het wil zeggen dat het gebod rustte op het vlees. Je moet dat natuurlijk willen zien. Romeinen 7 zegt, de wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk. Maar de wet ligt op het vlees en daarom wordt de wet hier de wet des vleeselijken gebods genoemd. Maar het punt is dat wij hebben ontvangen onvergankelijk leven, namelijk geest. Van nature zijn wij vlees, maar door wedergeboorte zijn wij geest. Onvergankelijk leven, kortom, eeuwige geest. En die is niet onder de wet. Dat is het verhaal. Nou, ik kom er nog wel eens op terug, want we moeten het toch nog uitgebreid hebben, ook in een ander verband, over het einde van de wet. Namelijk hoe die bedeling van de wet en daarmee de wet zelf beëindigd wordt. Daar kom ik dan later nog wel op terug, al heb ik het nu al enigszins aangehaald. Maar ik wil het eerst nog hebben over een andere, veel belangrijke functie van de wet dan deze. Want wat we net genoemd hebben nu, dat is dat de wet de zonde doet toenemen. De wet rust op het vlees, op de oude mens. En heeft daarop een negatieve uitwerking. Het werkt namelijk de dood. In 2 Korinthe 3 wordt de wet dan ook genoemd een bediening des doods. Maar er is een veel belangrijke functie van de wet. En dat is echt een positieve functie van de wet. Die heb ik al even aangehaald. Namelijk naar aanleiding van in de eerste plaats Romeinen 3. In Romeinen 3 hebben we vers 20 besproken. waar stond dat door de wet is de kennis der zonde. Door de wet is niet kennis van Christus, maar door de wet is kennis van zonde. Kennis der zondige natuur, kennis der erfzonde, zo u wilt. He? Dus door de wet is kennis der zonde. Maar het volgende vers vertelt nog een andere functie van de wet. Er staat namelijk, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet. Dat is een belangrijke waarheid. Rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden zonder de wet. Dat wil zeggen buiten de wet om. Daar had de wet geen functie in. Maar die rechtvaardigheid Gods heeft wel getuigenis van de wet. Oftewel, de wet getuigt van de rechtvaardigheid Gods. Op meer dan één manier trouwens. Maar hier wordt de wet gezien niet als een leefregel, maar als een getuigenis. Dat wil zeggen, als een onderwijzing. Niet als een onderwijzing over hoe men leven moet of zo. Niet een onderwijzing over de mens. Want als de wet iets onderwijst met betrekking tot de mens, dan is het een praktisch onderwijs. Namelijk, het demonstreert aan de mens zijn eigen zondige natuur. Maar de wet onderwijst in de andere zin ook iets. Namelijk, die wet getuigt namelijk van de rechtvaardigheid Gods. En dat zijn dus twee werkingen van de wet. De ene kant, het demonstreert de zonde, de onrechtvaardigheid van de mens. En aan de andere kant is het diezelfde wet die getuigt van de rechtvaardigheid Gods. Dat is eigenaardig, want er zijn twee volstrekt tegenovergestelde dingen. De wet demonstreert de onrechtvaardigheid van de mens, maar tegelijkertijd getuigt het van de rechtvaardigheid van God. En dat komt omdat de wet in de eerste plaats getuigt van de rechtvaardigheid Gods. En als contrast ontstaat dan een demonstratie van de onrechtvaardigheid van de mens. Dus een contrastkwestie. Als je een stuk wit papier hebt met vlakken grijs erop, zal ik maar zeggen, en je maakt die vlakken grijs zwart, dan wordt het papier als het ware lichter. Dat is het effect. Er ontstaat een contrast. Zie? En ook al is het behoorlijk licht in je kamer, als buiten heel erg de zon schijnt, zal ik maar zeggen, dan wordt het in de kamer verhoudingsgewijs donker. Dan zit je naar buiten te kijken, is heel mooi licht, en dan draai je om en kijk je naar binnen, en dan blijkt het binnen donker te zijn. Dat is een contrastkwestie. En hoe rechtvaardiger God blijkt te zijn, hoe onrechtvaardiger de mens blijkt te zijn. Hoe meer idee wij krijgen over de rechtvaardigheid Gods, hoe meer idee we ook krijgen over de onrechtvaardigheid van de mens. Het een hangt met het ander samen. En het blijkt ook, want zij die onder de wet leven, hebben over het algemeen toch wel een heel hoge dunk van de rechtvaardigheid Gods. Dus de andere kant van de zaak. En zij benadrukken ook de geweldig grote afstand die er in moreel opzicht is tussen God en de mens. Want dat is het effect. Aan de ene kant de onrechtvaardigheid van de mens, en dus wordt de rechtvaardigheid Gods groter. Zo staat het tegenover elkaar. Het enige bezwaar wat ik er tegen heb is dat wij als gelovigen juist niet die grote afstand tussen God en de mens kennen. Wij zijn juist onlosmakelijk aan hem verbonden. We zijn dichter bij hem dan ooit. We zijn één plant met hem geworden. En dan zie je hoe verkeerd die wet uitwerkt. Hij brengt God als het ware van ons af in plaats van naar ons toe. Dat is de praktische aangelegenheid. Maar beter is het om de wet niet als een plak praktische leefregel te beschouwen, zelfs helemaal niet, maar de wet uitsluitend te zien als een onderwijzing. Dat is moeilijk, want ik bedoel het zo, de wet onderwijst ons namelijk niet primair over de mens, de wet onderwijst ons over wie God is. U moet goed begrijpen, God is het die de wet schreef. En dat betekent dat Gods wezen in die wet werd uitgedrukt, niet het onze. En dus is de wet per definitie een zelfopenbaring van God. Zodat als wij die wet bestuderen, wij in de eerste plaats zouden moeten komen tot kennis van God. En ook speciaal van Gods rechtvaardigheid, want Gods recht is immers uitgedrukt in die wet. Als die wet de zelfopenbaring is van God, betekent dat Gods recht in die wet vastgelegd ligt. En als de wet zegt, gij zult niet stelen, dan betekent dat in de eerste plaats dat God niet steelt. En als de wet zegt, gij zult niet echt breken, dan betekent dat dat God niet echt breekt. En als de wet zegt, gij zult geen valse getuigenis spreken, nou ja, enzovoort. U begrijpt wat ik zeggen wil. Het zijn Gods eigen normen. En hij maakt ze ons kenbaar. En als de mens zegt, heer, wat zijn uw normen? Dan zegt, nou, dit zijn de mijne. Hier heb je de wet. En die wet openbaart ons dus wie God is. En wat had u eigenlijk dan gedacht wat de wet anders zou doen? Wat zou de wet nou moeten doen anders dan God openbaren? Ik kan het niet missen. Maar doordat de mens zo egocentrisch denkt en doordat de mens altijd maar denkt dat alles er is om hem of ten behoeve van hem. En omdat de mens zelfs denkt dat God er is om ons te dienen, daarom denkt de mens dat als God zijn wet opschrijft, dat die wet is voor ons als leefregel of als wat dan ook. Dat wij daar beter van moeten worden of zoiets. Of dat wij daardoor verbeterd kunnen worden. Je krijgt dan te maken met het evangelie van de slang in de hof. Dat is het evangelie van Satan gewoon. Die zegt dat God erop uit is om de mens te verbeteren. En dat is niet zo. Het is wel niet zo geweldig ver, zeiden de waarheid. Er zit wel een kern van waarheid in, maar het is niet waar. God is er niet op uit om de mens te verbeteren. God is er op uit om de mens te vervangen. Zodat hij wedergeboren wordt en een nieuwe mens komt in de plaats van de oude mens. De oude wordt niet opgeknapt, maar de oude wordt veranderd, namelijk verwisseld en vervangen door een nieuwe mens. Dat is een proces, dat weet ik. En wij als gelovigen, wij zitten midden in dat proces, want wij hebben de oude mens nog, maar we hebben ook de nieuwe mens al. Ze bestaan naast elkaar, het een heet vlees of ziel en het andere heet geest enzovoorts. Maar het neemt niet weg dat dat vlees of ziel gewoon verdwijnt in de toekomst en dan blijft alleen geest over. Dat is het punt, de mens wordt vervangen, niet verbeterd. En de wet is ook niet opdat de mens verbeterd zou worden. De wet beschrijft juist wat Gods normen zijn en hooguit beschrijft de wet hoe die nieuwe mens eruit ziet. Maar niet hoe wij dat moeten worden, want van de wet wordt uitdrukkelijk gezegd dat er geen wet is, dat er geen wet bestaat en bestaan kan die machtig is om leven te geven. Dat stond in Galaten 3. Ik lees het even. Ja, laat ik het maar even lezen. Galaten 3 is dat. In vers 21 van Galaten 3. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre, staat er. Want indien er een wet gegeven waren die machtig was leven te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de wet is niet machtig leven te maken. En er is dus ook geen rechtvaardigheid uit de wet. De wet maakt niet levend, de wet maakt dood. Maar God maakt levend. Maar geeft nieuw leven ter vervanging van dat oude, ter vervanging van dat onverbeterlijke vlees. En dat vlees onverbeterlijk is, dat blijkt uit de wet. Maar dat God rechtvaardig is, blijkt ook uit de wet. En daarom is God degene die leven geeft. En ook dat wordt in de wet geleerd. Wanneer men namelijk werkelijk de moeite zou doen om de wet te bestuderen. Wel, waar moet men dan beginnen? Dan gaan we de wet bestuderen. Waar beginnen we dan? Ja, dat staat nogal dikwijls ter discussie. Maar als je de wet begint te studeren, begin je in Genesis 1 vers 1. Want de wet is de Torah en de Torah is de Pentateuch, of hoe je dat maar noemt. Pentateuch, zo spreek je dat officieel uit, meen ik. Maar dat doet er nou niet toe. Maar het zijn de vijf boeken van Mozes, dat is de wet. De wet van Mozes, het zijn dus de boeken van Mozes. Dus de wet wordt aangehaald, wordt ook al gezegd, Mozes heeft gezegd. En zelfs wordt dan soms geciteerd Genesis, dat hoort er ook bij. En dan krijg je Genesis, Exodus, dat is de geschiedenis van de uittocht uit Egypte. Het komen van de wet op Sinai speelt daarin inderdaad wel een rol. Dat komt daarin voor enzovoorts. Maar we hebben het over de totale vijf boeken van Mozes. En er staat nog wel wat anders in dan alleen maar 10 geboden. Die 10 geboden zijn echt maar een paar versen daarin. Kortom, de wet is niet 10 geboden. De wet is gewoon de Gods openbaring aan de mens en via Mozes. Dat is de wet. En wat later komt na Mozes, dat heet dan de profeten. Of eventueel de heilige schriften, of de psalmen wordt het ook genoemd. Hoewel dat dan een heel brede uitdrukking is, een brede term. Maar het neemt niet weg dat de wet zijn de 5 boeken van Mozes. Nou, er staat meer in dan 10 geboden. God openbaart zich namelijk in Genesis aan de mens. In verschillende fasen. Maar God openbaart zichzelf. Heb je wel eens gelezen hoe Noach eigenlijk moest leven? Heb je wel eens gelezen waar God instructies heeft gegeven aan Noach, hoe hij leven moest? Nee, er werd hem alleen gezegd dat de mens vanaf nu, vanaf Noach, vlees mocht eten. Positieve gedachte, ja. Ja, maar verder ook niet. Helemaal niks, niks over sabbat, niks over besnijdenis, niks over zondagsheiliging, over dat soort dingen. Helemaal niks, een kerk bestond er trouwens helemaal niet. Je vindt helemaal niets. En wetgeving ook niet. En dat was bij Noach, maar toen was er al 1657 jaar voorbij sinds Adam. In al die tijd vind je geen instructies over hoe een mens zou moeten leven. En dan kom je terecht bij Abraham en dan vind je het ook al niet. Nou ja, Abraham krijgt incidenteel een opdracht om iets bepaalds te doen, maar meest meer niet dan wel. En dan heb ik het nog niet eens over Isaac, want Isaac die wist helemaal niet wat hij doen moest. En daarom deed hij ook maar niks. Want dat is de geschiedenis van Isaac, die deed nooit wat namelijk. Als hij wat moest doen, ging hij gauw weg. Lees het maar eens na. Begonnen de buren ruzie te maken en dan trok hij aan de kuierlatten in gewoon Nederlands. Dan ging hij maar weer weg. Dat was Isaac, die deed dus helemaal maar niks. Nou, zo gaat dat zo door. Je vindt die instructies niet. Want de wet is niet een verzameling instructies voor de mens over hoe hij zou moeten leven. En het woord van God is dat ook niet. Het is geen handboek soldaat. Het woord van God en zeker de wet is een openbaring omtrent de Christus. Wie hij is of wie God zelf is. Het openbaart ons niet hoe een mens rechtvaardig zou moeten worden. Maar het openbaart ons hoe rechtvaardig God is. Of in het algemeen wie God is. En zo staat het in Romeinen 3. De rechtvaardigheid van God is geopenbaard geworden zonder de wet. De wet was er niet bij nodig, maar er wordt wel van getuigd in de wet. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Dat wil zeggen, wet en profeten, in feite dus het hele Oude Testament, hebben getuigd van de rechtvaardigheid Gods. Want de wet is een lering. En daag maar niet uit, anders begin ik Psalm 119 met u te bespreken. Hè? Dat is dus niet de kortste psalm, nee. Maar die hele psalm gaat over het overdenken van des Heren wet. Ik verlustig mij in des Heren wet enzovoorts. Dag en nacht en dat soort dingen. In 10 geboden? Wel nee, in de woorden Gods in het algemeen. Niet die woorden die zeggen gij zult niet dit en gij zult niet dat. Maar de woorden die ons beloven, de komst van een hoge priester. De komst van iemand die verzoening zal doen voor de zonde van het volk. De komst van het zaad der vrouw, wat het zaad van de slang de kop zou vermorzelen enzovoorts. De komst van het zaad van Abraham, om maar eens wat te noemen. Hè? De komst van de laatste Adam ter vervanging van de eerste Adam. Kijk, dat is wat de wet leert. En de wet leert dat als iemand gezondigd heeft, dat daar via een offer verzoening voor die zonde gedaan kan worden. Dat is wat de wet onderwijst. Hoe God rechtvaardigheid tot stand brengt en zelfs zijn eigen rechtvaardigheid handhaaft. Dat zijn de dingen die in de wet worden onderwezen. Dus de wet van de mens, dus de wet Gods, zijn Gods eigen normen. En men verzuimt dat te lezen. En men verzuimt dat ook te begrijpen. In die wet, ik heb er van de week ergens over gesproken, in die wet wordt geregeld hoe dat zit met de bezittingen van in deze wereld. Daar staat dat de Heer zegt, het land zal niet voor altoos verkocht worden, want het land is van mij. Waarna de Heer zegt hoe hij het hebben wil en hoe hij het ook doen zal. En dan krijg je die wet op de lossing, in Deuteronomium is dat, maar dat gaat er wel degelijk om, dat de uiteindelijke losser van dat land is de Heer zelf. Er wordt niet gezegd alleen maar hoe een Israëliet het zou moeten doen. Maar er wordt gezegd hoe God het doet. En als een Israëliet dan eventueel zou willen weten hoe God het zou willen hebben. Nou dan zegt God, nou zo doe ik het. Dus ga je gang maar. Ze hebben het nooit gedaan, daar gaat het niet om. Maar in het algemeen niet tenminste. Maar dat is de wet. Nou, de wet getuigt dus van de rechtvaardigheid Gods. En die rechtvaardigheid Gods, die wordt hier in hetzelfde Romeinen 3 vervolgens uiteengezet. Want God betoont ook vandaag aan de dag zijn rechtvaardigheid. Hij deed dat in de wet en hij betoont nog steeds zijn rechtvaardigheid. Hoe?
Weet u niet, komt u zo gauw niet op, hè? Nee, maar het staat er wel. Er staat namelijk, zal ik eens verder lezen in Romeinen 3. Er staat namelijk, de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot alle en over alle die geloven, want er is geen onderscheid. Ze hebben alle gezondigd, ze zijn alle zondaren, hè, en derven de heerlijkheid Gods en worden gratis gerechtvaardigd uit zijn genade. Niet uit zijn wet, maar uit zijn genade, dat is het tegenovergestelde. Men wordt om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing, niet die in de wet is, maar de verlossing die in Christus Jezus is. Christus Jezus namelijk, welke God voorgesteld heeft tot verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. En daar hadden we het over. Over het betonen van Gods rechtvaardigheid. Gods rechtvaardigheid die volgens vers 21 geopenbaard werd, zonder de wet, maar waarvan de wet wel getuigde. Gods rechtvaardigheid namelijk die ook betoond werd in Christus Jezus, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening, tot betoning van zijn, niet van onze, maar tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Wat ik alleen maar wil zeggen is dit, want het is niet zo moeilijk als dat het nou lijkt. Wat ik wil zeggen is dit, dat God is een rechtvaardige rechter. Maar een rechter die een onrechtvaardige rechtvaardig verklaart, is zelf onrechtvaardig. Dan zet hij het bandje drie keer terug en dan begrijpt u hem. Een rechter die een onrechtvaardige rechtvaardig verklaart, is zelf onrechtvaardig. Hij liegt namelijk. Nou kennen wij uit de Bijbel een God die rechtvaardig is. De rechtvaardigheid Gods immers. Hè? God is rechtvaardig en God is heilig. Maar het is die God die onze zonden wegneemt en ons rechtvaardig verklaart. Moet u goed begrijpen. God is rechtvaardig, wij zijn zondaren en hij verklaart ons rechtvaardig. Zou je dan niet een groot vraagteken moeten zetten bij de rechtvaardigheid van God? Want is het wel rechtvaardig dat God ons onze zonden vergeeft? Er is geen rechter die dat doen mag, hoor. Het is hooguit het staatshoofd die uiteindelijk een keer gratie bewijst nadat de rechter ze schuldig heeft uitgesproken. Of zijn veroordeling heeft uitgesproken. Maar de rechter mag dat niet doen. Een rechter is dan onrechtvaardig. En God, die immers een rechtvaardige rechter is, kan hij een zondaar zijn zonde vergeven? Ja, hij kan dat. En hij kan dat omdat de rechtvaardige straf op de zonden gedragen is door Jezus Christus, die door God werd voorgesteld tot een verzoening. De zaak is namelijk dat de straf op de zonden gedragen is. We lazen er straks in Romeinen 8 dat God de zonden veroordeeld heeft in het vlees. Het vlees namelijk van de Heer Jezus. God is rechtvaardig en heeft daarom de zonden bestraft aan het kruis van Golgotha. En op die gronden kan hij ons vervolgens onze zonden vergeven. Want ze zijn weggedaan door het Lam Gods. Zodat nu een rechtvaardige rechter op rechtvaardige gronden iemand die in feite onrechtvaardig is, toch kan rechtvaardigen. De bandenverkoop die gaat met sprongen omhoog nou natuurlijk, want ze moeten allemaal drie keer terugdraaien om het uit elkaar te kunnen houden. Maar kijk, waarvoor, laat ik dan eens goed vragen vanavond, waarom moest de Heere Jezus sterven? Dan zeggen wij voor onze zonde. Dat zeggen we dan, hè? En dat is natuurlijk niet helemaal onjuist. Maar het zit toch een end bezijdende waarheid. Want God is immers liefde. En God is immers genadig en barmhartig. Kortom, God vergeeft immers de zonde. Waarom moest de Heer dan sterven? Waarom moest de Heer Jezus sterven? Waarom moest hij in onze plaats lijden en sterven en de straf der zonde dragen? Ja, kijk, dat is omdat God rechtvaardig is, daarom moest dat. Als God alleen maar onze zonde wegneemt en vergeeft, zou God zelf daarmee onrechtvaardig geworden zijn. Want de bezoldiging der zonde is de dood enzovoorts. De zonde moet bestraft worden, dat zegt de wet ook, de schotswet. Dus het moet wel gebeuren. En God kan niet zomaar zonden vergeven, maar dat hij het toch doet, dat heeft hij mogelijk gemaakt door het offer van de Heer Jezus. Waaruit volgt het antwoord op de gestelde vraag. De vraag was, waarom moest de Heer Jezus sterven? Niet vanwege onze onrechtvaardigheid in de eerste plaats, maar in de eerste plaats vanwege zijn rechtvaardigheid. Als God namelijk het niet zo nauw nam met zijn eigen rechtvaardigheid, maar wel serieus nam met zijn liefde, wel dan vergaf hij ons gewoon onze zonde en zei, je hebt het wel gedaan, maar ik zal het me niet toerekenen. Ik zal hem deze keer maar door de vingers zien. En die andere keer ook natuurlijk. He? Maar het zou op zich onrechtvaardig zijn en strijdig met de wet. Maar de Heer was toch liefde. Hij wil ons onze zonde vergeven. En hij zocht dus een rechtvaardige grond daarvoor. Om niet tekort te doen aan zijn eigen rechtvaardigheid. En daarom wordt in het offer van de Heer Jezus Christus aan het kruis van Golgotha Gods rechtvaardigheid gedemonstreerd. En dat is wat hier staat. God heeft namelijk Christus Jezus, vers 25, voorgesteld tot verzoening door het geloof in zijn bloed enzovoorts, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. En het wordt herhaald in vers 26. Tot betoning van zijn rechtvaardigheid. God demonstreert zijn rechtvaardigheid in dat hij de zonden bestraft. En heeft dat gedaan in de Heer Jezus. En dat is dus zo gebeurd, omdat hij ons zou kunnen vergeven. Waarbij en aan Gods liefde en aan Gods rechtvaardigheid eer bewezen wordt. En aan geen van beide wordt tekort gedaan. God is liefde, want hij vergeeft ons. En God is rechtvaardig, want hij heeft toch de zonden bestraft. Ja, zo is dat. Nou, dat is waarom de Heer heeft in mijn plaats gestaan en heeft daarom die schuld betaald, afgedaan. Dat is het verhaal.
Ik was schuldig tegenover de gemeente, maar die heeft de huur niet betaald. Wanneer heb ik dat gaan betalen? Maar
ja.
Ik doe het
ja.
Dan interesseert het de gemeente niet.
Nee, dat is.
Mijn broer of mijn zoon.
Precies. Precies, de gedachtegang is dan dat de Heer in onze plaats betaald heeft. De rekening moet betaald worden. Wie hem betaalt, maakt dan weinig uit. Al moet ik er meteen bij zeggen, en dat even ter aanvulling hiervan. Dit is natuurlijk in evangelische kringen gelukkig een heel gangbare gedachte. Daar ben ik erg blij mee. Dat men begrijpt dat het principe van plaatsvervanging, zoals het ook in de Bijbel voorkomt. De een staat in de plaats van de ander. Maar in werkelijkheid is het natuurlijk zo dat niet willekeurig iemand in onze plaats kan staan. Daar moet ik het dan wel bij vertellen. Want in de Bijbel vind je dan dat principe waar ik net op zin speelde, dat van de losser namelijk, niet zomaar iemand kan verlossing tot stand brengen of kan de rekening voor een ander betalen. Maar het moet zijn de naaste bloedverwant, die heeft het recht om dat te doen. Ja. Het punt is, dat ik spreek over het principe van de losser. Nou, laat ik maar even zeggen, die geschiedenis van Rut en Boas enzovoorts. U weet wel, Boas was de losser van Rut en Boas zou dan de bezittingen van Rut en Naomi moeten terugkopen en bovendien met Naomi trouwen enzovoort. Maar er was eerst nog een andere losser die oudere rechten had. Het punt is, niet zomaar iemand kan voor de ander. Dat is niet willekeurig. Dat gaat volgens een bepaalde lijn van iemand die verantwoordelijk is. En normaal is dat de meest naaststaande familielid. Eigenlijk is het gewoon de naaste. Maar dat wist u al, want onze losser is natuurlijk Christus. En dat is onze naaste. Waarom is hij onze naaste? En dan wil ik een ander antwoord dan anders. Hij is onze naaste omdat hij onze schepper is. En omdat hij onze schepper is, is hij volgens zijn eigen wet ook onze losser. En het punt is dat wij gezondigd hebben ten opzichte van God. Maar als onze schepper zelf, namelijk Jehovah Elohim, de Heere Jezus, onze schepper zelf, staat garant voor zijn schepping. En wij hebben onze rechten verspeeld, maar onze losser, de verantwoordelijke man, het hoofd van de familie, kortom, gewoon onze schepper zelf, lost die dingen terug en koopt ze terug. Dat is verlossing. Ja. Zie?
Dat moet ook rechtvaardig zijn.
Natuurlijk, er zijn meer eisen. Hij moet zelf namelijk wel in staat zijn om aan de eis te voldoen. Want lossing gaat niet voor niks. Men moet er namelijk een prijs voor betalen. Dat wil zeggen, niet degene die gelost wordt, maar degene die lost. Boas moest geld genoeg hebben, zal ik maar zeggen, om Rut te lossen. Anders kon het niet eens. En zo is het met die eis. Zo worden ook eisen gesteld aan die offers die gebracht worden. Niet zomaar een dier mocht geofferd worden. Als ik gezondigd had, moest ik immers volgens de wet een dier offeren bij gelegenheid enzovoort. Maar het mocht niet zomaar. Dat gebeurde wel zomaar. Men kocht gewoon zo'n beest en bracht het meteen door. Of bij de ingang van de tempel kocht men een schaap en twee loketten verder, want er waren allemaal ambtenaren daar. Twee loketten verder kon je het beest weer inleveren, weet je wel. En dan werd het daar geofferd en zo. Maar zo werkt het niet, want volgens de wet moest men een dier offeren van de eigen kudde, van de eigen bezittingen. Namelijk een levend wezen wat deel uitmaakte van de eigen huishouding. Er moest een bepaalde huiselijke relatie mee bestaan. En in principe is het zo dat dan ook de oudste van de familie in aanmerking komt. Eigenlijk de eerstgeborene van de kudde, als het daar nou helemaal over gaat. Ja. En bovendien, hij moest er wat eisen voldoen, hij moest eenjarig zijn, maar hij mocht ook geen enkel gebrek hebben. Hij niet. Zijn beest werd geofferd in de plaats van een mens die wel een gebrek had, uiteraard. Maar daarom mocht het beest geen gebrek hebben, anders kon het niet voor elkaar voldoen. Iemand die geen geld heeft, kan niet betalen voor iemand die ook geen geld heeft. Zie? Nou, dat is het hele punt. De losser zelf moet dus wel de kwaliteiten hebben om als losser op te treden. En dat kostte nogal wat en daarom werd het in de praktijk ook nooit gedaan. Daar komt het op neer. Er werd niet gelost, behalve bij enkele hoge uitzonderlijke aangelegenheden in de Bijbel, maar verder niet. Maar wij kennen een losser die in onze plaats staat, en begrijpt u me goed, die Heer Jezus, die hing aan het kruis, Jezus van Nazareth, was echt niemand anders dan onze schepper zelf. Ik was blij, toen ik van de week kreeg ik een brochure in huis van het Morgenrood, u allen misschien wel bekend, waarin mijn vader gelukkig ditzelfde onderschreef. Ik dacht ook al, ik heb niet dat ik daaraan getwijfeld heb, maar ik ben blij dat hij het nou ook ronduit zwart op wit schreef. Dat precies dezelfde is. De Heere Jezus, niemand anders dan Jehovah, dus de schepper van het Oude Testament. Nou, zo is het. Zie? En hij staat dus in onze plaats, omdat hij onze schepper is. Dat is precies hetzelfde als mijn auto wat mankeert, als ik hem nieuw gekocht heb. Hè? Dat ik hem terugbreng voor garantie en zeg, dit is niet goed. Of, ik moet een ander hebben. Dat is precies hetzelfde, want aan ons mankeert wat. En degene die garant staat, die garantie geeft, is de schepper zelf. En hij zegt, is er wat mee mis bij mij terug? Ik zorg ervoor. Of ik los. Of je krijgt van mij een ander. Want dat gebeurt feitelijk. Wij krijgen gewoon nieuw leven. Een nieuwe schepping. Alleen van ons wordt verwacht dat we eerst instemmen met inderdaad, bij ons zit het fout. We hebben gebreken. Er mankeert wat aan ons, wij zouden graag iets anders willen hebben. Nou, dat is het. Dat kost heel wat, want dan moet je jezelf inleveren en je moet maar weer afwachten wat je terugkrijgt. Maar dat vereist dus geloof, vertrouwen in die schepper die zegt, breng hem maar bij mij terug en je krijgt van mij een veel betere. Dat is het, hè. Het was eerst zit in mijn hout en later blijkt het gewoon goud te zijn. Hè? Zich steeds voegt naar zijn wil, dat is het hele verhaal. Laat het maar aan hem over en hij zorgt voor u. En hij is de losser. Jehovah, de Heere Zeboot, is uw verlosser. He, dat was het. Dat is wat de wet zegt. En zo zie u, nou heb ik min of meer ongewild aan de hand van deze voorbeelden al geïllustreerd hoe de wet getuigt van de rechtvaardigheid Gods. Namelijk al die offers. En met name dat ene offer waarvan al die offers een type zijn. Al die offers spreken over de rechtvaardigheid Gods. De rechtvaardigheid Gods wordt bevestigd in dat de Heer Jezus Christus stierf van het kruis van Golgotha. Dat is het. Want dat is wat met de zonde moest gebeuren. De zonde moest veroordeeld worden in het vlees. De wet kon dat niet. De wet kon de zonde niet uitdrijven. En daarom werd de zondaar gedood. En zo is het gebeurd. Zie? Nou, en dan ziet u hoe de wet getuigt van de rechtvaardigheid Gods. Dat doet het nog op vele andere wijze ook, maar daar hebben we het straks nog over. Maar dat wordt dan na de pauze. De wet leert ons iets. En de wet leert ons uiteraard in de eerste plaats iets over God zelf. Dat vinden we bijvoorbeeld heel nadrukkelijk, want daar moet ik het dan even over hebben. Vinden we heel nadrukkelijk ook in de Hebreeënbrief. Ja, ik sta te praktiseren wat ik aan zal halen, want er zijn zoveel schriftplaatsen die dit zeggen. Maar ik neem maar even de Hebreeënbrief, hoofdstuk 10, Hebreeën hoofdstuk 10, waar staat in vers 1, want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die ze alle jaren gedurig opofferen, nimmer meer heiligen degene die daar toe gaan. En de hoofdzin is dus, want de wet kan met dezelfde offeranden die zij alle jaren gedurig offeren enzovoorts. Die wet kan met al die offers die altijd maar weer herhaald worden, nimmer meer heiligen degenen die daar naartoe gaan, naar de tempel gaan en daar offeren enzovoorts. De wet kan namelijk niet heiligen. Wat kan de wet dan wel? Nou, dat staat in die tussenzin die ik nu even oversloeg. In de tussenzinnetje staat namelijk dat de wet heeft een schaduw der toekomende goederen. Niet het beeld zelf der zaken. Niet het ding zelf der zaken, zou je eigenlijk moeten lezen. Want de wet kende deze offers, die altijd maar weer herhaald werden. Maar die offers waren niet het beeld zelf, waren niet het ding als zodanig zelf. Het ging niet om die offers. Mensen denken dat, die zeggen, ja, maar de wet eist offers. En dan zegt de schrift zelf, nee, dat is niet zo. Want dan lees ik een paar versen verder. In vers 4. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Er wordt echt nogal eens gezegd dat het bloed van stieren en bokken onder het oude verbond daar was, opdat het de zonde zou wegnemen, want daardoor werd het volk geheiligd. Nee, daardoor werd het volk helemaal niet geheiligd. Dat is het nou juist. Maar de zaak is dat deze offers, het bloed van stieren en bokken, dat was een beeld, dat wil zeggen een voorafschaduwing van het werkelijke bloed waardoor men geheiligd wordt, en dat is het bloed van Christus. En daarom, vers 5, daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Niet de lichamen van die offerdieren waren door God gewenst, maar het lichaam van de Heer Jezus, dat was door God gewenst. En die lichamen van die offerdieren waren een voorafschaduwing van het lichaam van de Heer Jezus. Elk offer wat er gebracht werd, was een voorafschaduwing van het offer van Christus zelf. En een voorafschaduwing daarom ook van het kruis, de dood en opstanding van de Heer Jezus. Dat is wat geleerd wordt. Dan lees ik het weer, 10 vers 1. De wet heeft een schaduw der toekomende goederen. Want wat in de toekomst zou komen, of wat in de toekomst geopenbaard zou worden, was de rechtvaardigheid Gods in Christus. En dan ben ik eigenlijk terug in Romeinen 3 vers 21 weer. Want, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. De rechtvaardigheid Gods werd geopenbaard namelijk uiteindelijk en definitief in het offer van de Heer Jezus Christus zelf. En dat is nu geopenbaard, want nu wil dan zeggen in deze volheid destijds, namelijk in de komst van de Heer Jezus en zijn lijden en sterven op Golgotha. Nou, en de wet is alleen een schaduw van dat wat in de toekomst zou komen. De wet wijst dus op Christus. En dat is wat ook in het andere schriftgedeelte, namelijk in Romeinen, of in Galaten 3, uiteen wordt gezet. Namelijk, de wet is tot op Christus. De wet is erbij gesteld totdat het zaad van Abraham gekomen zou zijn. Zie? En het einde der wet is dan ook Christus. Kortom, de wet wijst op Christus. De wet is tuchtmeester, maar tot een bepaald moment. Tot op een moment namelijk dat Christus, het zaad van Abraham, geopenbaard zou worden. En daarmee zou ook de rechtvaardigheid Gods gedemonstreerd worden in de Heer Jezus Christus. Dat is de gedachtegang. En de wet is dus een schaduw der toekomende goederen. En dus getuigt de wet van toekomende goederen. Maar de wet is niet dat goed. De wet is niet die dingen die God gaf enzovoorts. Maar het is een afbeelding van wat God zou geven in de toekomst. Het is misschien een goede gelegenheid om dat nog eens even op het bord te schrijven. We hadden namelijk ooit gesproken over de bedeling van de belofte. Te beginnen bij Abraham. En we hebben gezien, Galaten 3 zegt dat, dat na 430 jaar de wet vanaf Mozes, de wet daarbij gesteld is.
daarnaast gekomen. En het punt is, we hebben bij Abraham te maken met een belofte. En wat is er beloofd?
Wel, wat er beloofd is, maakt de toekomende goederen zijn er beloofd. Het is een belofte met betrekking tot wat in de toekomst zou komen. Dus een belofte spreekt over dat in de toekomst goederen zouden komen. In feite gaat het daarbij om de belofte van het nieuwe verbond. Maar dat is nu misschien nog een beetje moeilijk om het nu aan te halen. Maar dat is het wel. De belofte heeft te maken met wat in de toekomst zou komen. Namelijk in de toekomst zou komen het zaad van Abraham. En Galaten 3 zei daarover... Ik zoek het maar weer even op. Galaten 3 zei daarover... Vers 19... Waartoe is dan de wet? Wel, zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld. Dat hebben we vorige keer besproken. En dan, totdat het zaad zou gekomen zijn die het beloofd was. Met andere woorden, er was een belofte met betrekking tot Abraham en zijn zaad. Het welk is Christus, want het zaad van Abraham is Christus, volgens vers 16... Dus de belofte aan Abraham is een belofte aan Abraham en zijn zaad, dat zou komen. En na 430 jaar is de wet daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn aan wie het een en ander beloofd was. Dus een tijdelijke aangelegenheid. En de zaak is nu, wat is er beloofd? Wel, wat er beloofd is, is niet dat wat tot stand kwam onder de wet, dat was niet beloofd. Wat beloofd was, was niet het oude verbond, want de wet is het oude verbond. Maar wat beloofd is, is het nieuwe verbond. Een nieuw verbond, namelijk, kan niet op het bord, want het is ook een eeuwig verbond. Een nieuw verbond, namelijk, in Christus, dat jij het even uit. Ik hoop dat u begrijpt wat ik nu aan het vertellen ben. Wat er beloofd is, is... feitelijk gewoon het nieuwe verbond. En wat er eerst kwam, was het oude verbond. Maar het oude verbond was niet de vervulling van de belofte. Integendeel, want we hebben juist gezien dat het ernaast gesteld is. Niet in het verlengde ervan, maar het is daarbij, daarnaast gesteld. En het doet er niets aan toe of af, stond er in vers 15 en 16 van Galaten 3. En daarom, de belofte bleef gewoon vaststaan, maar in het oude verbond, wat ernaast kwam, werd het nieuwe verbond voorafgeschaduwd. Of gevoorafschaduwd, of voorafschageduwd, dat weet ik niet precies. He? Maar, met andere woorden, het oude verbond is een illustratie van hoe het nieuwe verbond eruit zou zien. Het is niet het nieuwe verbond. Maar het is een typologische illustratie. Het is een schaduw van het licht wat in de toekomst zou komen. En dus, het oude verbond is niet de vervulling van de belofte. Dat is ook wat in de Hebreeënbrief gezegd, Hebreeën 4, waar gezegd wordt dat aan Israël beloofd was dat het rust zou ingaan. Maar staat er, Jozua heeft hen daar niet gebracht. Dat leek wel zo, maar het was niet zo. Jozua bracht Israël in het beloofde land. En het beloofde land lijkt dan op de vervulling van de belofte. Want beloofd was dat het nageslacht van Abraham in dat land zou wonen. En Jozua bracht hen in het beloofde land. Maar, zegt Hebreeën, dat was niet de vervulling van de belofte. Jozua heeft hen niet in de beloofde rust gebracht. En ook toen uiteindelijk het Davidische koningshuis tot stand kwam, toen was dat niet de vervulling van de belofte. Hoewel er een koning uit het huis van David en uit Juda dus over Israël zou regeren. Maar toen David dat kwam, bleek David niet degene te zijn die hen in de rust bracht. Want David, zegt Hebreeën 4, David heeft gesproken ook nog over een rust die in de toekomst lag. En er wordt een psalm aangehaald waarin dat dan staat. Conclusie. De belofte aan Israël moet in de toekomst nog vervuld worden. En de beloofde rust, die komt dus nog in de toekomst. Er blijft dan een rust over voor het volk van God enzovoort. Dat spreekt over het nieuwe verbond wat komen zou. Het oude is slechts een illustratie van het nieuwe. En het nieuwe verbond komt op grond van één offer. Waarom maar één offer? Omdat het een volmaakt offer is. En als iets volmaakt is, hoeft het niet vervangen te worden. Hoeft het niet herhaald te worden. Eén keer is dan meer dan voldoende. Er is maar één volmaakt offer, dat is het offer van de Heer Jezus. Dat wordt niet herhaald, daarom kennen wij geen offerdienst meer. Ik weet wel dat ze uitgevonden hebben dat de collect een offerdienst is. Maar goed, dat laat ik maar even voor wat het is. Dat is niet helemaal onjuist, maar het is altijd wat verwarrend als je Bijbelse termen gaat toepassen in een buitenbijbelse betekenis. Hè? Dat kun je beter niet doen. Maar wij kennen geen offerdiensten meer. Er is eenmaal een offer geweest. Het feit dat wij niet meer offeren bewijst juist dat wij inderdaad geheiligd zijn. En andersom, want dat hadden we er straks kunnen lezen in Hebreeën 10 vers 1 en 2. Want andersom staat daar dat de offers die in het Oude Testament onder het Oude Verbond herhaald werden, die bewijzen juist dat die offers niet konden heiligen. Want staat er in Hebreeën 10 vers 2, als die offers konden heiligen, dan zou men hebben opgehouden te offeren. Dat was niet meer nodig. Als je een keer schoon bent, hoef je niet meer onder de douche, dat is het. Maar die reiniging is niet afdoende, die van de douche, en daarom moet je steeds weer. Dat is het verhaal. Wordt steeds weer vuil. Dus het helpt niet, niet werkelijk. Nou, dat is het punt. Maar wij kennen een eenmalige offer, wij kennen een eenmalige hoge priester, die voor altijd hoge priester blijft, want hij is een volmaakt hoge priester. Hij is er de kracht van de, hoe stond het, kracht des eeuwige levens of zoiets, hè? We lazen het er straks. Kracht des onvergankelijke levens stond er. Nou, dat is het hele verhaal. Dat wil zeggen, al die dingen die elke keer maar weer onder het Oude Verbond herhaald werden, getuigen van dat wat eenmaal in verband met het Nieuwe Verbond tot stand zou komen. En de enige echte werking van het Oude Verbond is die dus van onderwijzing. Onderwijzing in hoe rechtvaardigheid Gods tot stand komt in Christus. En aan de andere kant onderwijst het eventueel hoe onrechtvaardig de mens is. Maar dat zie je alleen als je op jezelf gericht bent. Want als je op de Heer gericht bent, dan zie je hoe rechtvaardig God is. Nou, dat is het verhaal. De wet is dus een schaduw van toekomende goederen. En de tragiek is daarom deze, dat mensen vandaag aan de dag liever leven in de schaduw dan in het licht. Onder de wet liever dan in de genade. Want begrijp je me nou goed? Wij zeggen, wet is wet. Maar ja, wat leert de wet dan? De wet leert, als iemand gezondigd heeft, onrein is, dan moet hij zus en zo doen en dan zal hij rein worden. Dan wordt hij weer rein. En als het volk gezondigd heeft, dan ging de hoge priester op de grote verzoendag met de bloed van stieren en bokken in het binnenst heiligdom, het heilige der heiligen, en hij bracht dat bloed daar op de ark des verbonds enzovoorts, en hij deed alzo verzoening voor de zonden des volks. Wat leert de wet dus? Wel, de wet leert hoe verzoening tot stand komt. Het is diezelfde wet die de zondaar ter dood veroordeelt. Diezelfde wet leert hoe toch verzoening tot stand komt. Nou, in schaduwdienst, maar er is niks wat zo aanspreekt als dat. Er is niks zo eenvoudig te begrijpen als dat. Het is juist dat wat vandaag de dag verworpen wordt. De typologie van de schrift en van de wet. Maar dat is nou juist de essentie ervan. Het is de meest eenvoudige soort onderwijzing die er is. Daar hoef je niet intellectueel voor te zijn om dat te begrijpen. Het is gewoon aanschouwelijk onderwijs. Zo gebeurt dat. Maar het is een schaduw van wat werkelijk in de toekomst zou gebeuren. En nu is het gebeurd. En nu leven de mensen nog liever in de schaduw dan in het licht. Want dat licht is Christus. En als hij niet het licht der wereld is, zou er in het Oude Verbond geen schaduw geweest zijn. Het is een schaduwdienst. Schaduw die als het ware vooruitgeworpen werd. Waaraan men kon zien, daar komt iets anders aan. Dit wijst heen naar iets wat in de toekomst zal komen. En toen het kwam, had men de schaduw liever dan het licht. Nou, zo staat het niet. Er staat, men had de duisternis liever dan het licht. Want als men het licht namelijk helemaal niet wil hebben, dan is er zelfs geen schaduw. Ik hoop dat u dat begrijpt. Een schaduw is juist dat er wel licht is in een bepaald gebied, maar daar middenin ergens is schaduw, omdat er een voorwerp het licht tegenhoudt, zal ik maar zeggen. Maar als er helemaal geen licht is, is er geen schaduw, maar duisternis. Nou, dat is het punt. En de schaduw is voor velen geworden tot duisternis, omdat men het licht niet meer wil zien. Maar begrijpt u me goed? De schaduw ontstaat inderdaad doordat er iets is wat het licht tegenhoudt. En dat is iets negatiefs. Het licht is Christus. En als er dus schaduw ontstaat, is er iets wat dat licht tegenhoudt. En dat kan in principe nooit goed zijn. Nou, dat is de wet. Het houdt Christus tegen. Mensen die onder de wet leven, voor hen is Christus van geen nut. Dat staat in Galaten. Ik weet niet of ik het zo gauw kan vinden. Nou, niet zo gauw dus. Of is dat hoofdstuk 5? Ja, ja, inderdaad. Galaten 5, vers 2. Ziet ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen. Ja, het is of het een of het ander. De wet is schaduw, brengt schaduw, houdt dus het licht tegen. Maar in de dagen van de wet gaf diezelfde wet de contouren als het ware van het voorwerp, dat, of van het licht wat eraan kwam. Dat is de gedachtegang. Die wet houdt dan licht tegen, maar betoont toch dat er iets staat te komen. Dat er licht komt in de toekomst. En op een gegeven moment, namelijk in de dagen van de Heer Jezus, maar dat is Galaten 4, verscheen het licht in de wereld, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En, want hun werken waren boos en dat soort dingen. Het zijn heel rare zaken. Maar zo is het tot vandaag aan de dag nog. Maar wij wandelen in het licht en dus niet in de schaduw en dus ook niet onder die wet. Maar in de dagen van de wet was de wet schaduw van toekomende goederen. Het wordt ook anders gezegd, want schaduw van toekomende goederen, dat staat dan in Hebreeën 10 vers 1... Je kunt ook daarnaast leggen Hebreeën 7, vers 16 lazen we al, over de kracht des onvergankelijke levens. En dan wordt er in vers 17 van Hebreeën 7 weer gesproken over: gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, namelijk de eeuwige priester, het onvergankelijk leven, ter vervanging van de sterfelijke, de vergankelijke priester onder de wet des vleeselijke gebods. De priester namelijk naar de ordening van Aaron. En dan staat er, vers 18, want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Sommigen vinden dat ik het scherp zeg, maar wat dacht u van deze woorden? De vernietiging van de voorgaande wet, van de wet van vroeger, dat staat er, het voorgaande gebod, dus het is inderdaad vroeger. De vernietiging van de wet van vroeger, die geschiedt omdat die wet zwak is en onnuttig. Onprofijtelijk staat, je hebt er geen profijt van, er is geen profijt van de wet, helemaal niks, dat staat hier en daarom wordt die vernietigd. Want de wet heeft geen ding volmaakt. Niets. De wet heeft geen ding volmaakt. Maar wat heeft de wet dan wel? De wet heeft de aanleiding van een betere hoop door welke wij tot God genaken. Dat is vers 19 van Hebreeën 7. De wet heeft geen ding volmaakt. De dingen onder de wet waren niet volmaakt, maar de wet heeft een aanleiding, een toeleiding, een verwijzing zou je kunnen zeggen. Een aanleiding, de wet leidt dus tot een betere hoop. Hoop is toekomstverwachting. Een betere toekomst, de wet leidt tot een betere toekomst. Door welke wij tot God genaken. Die laatste opmerking is voor ons misschien wat moeilijk te begrijpen, maar dat naderen tot God, dat is de vertaling van het Hebreeuwse begrip korban. En korban betekent naderen, maar het betekent ook offeren. Men nadert namelijk tot God door een offer. En het naderen tot God gebeurde dus door het offeren. Men naderde tot de tempel, daar woonde God en men mocht nooit met lege handen komen, staat er. Men moest een offer meebrengen. Want zonder zo'n offer, zonder zo'n plaatsvervanger eigenlijk, kun je niet tot God naderen. En wat hier in deze Hebreeënbrief wordt uiteengezet, is dat men in werkelijkheid helemaal niet tot God kan naderen, zeker niet op grond van het levens of het bloed van stieren en bokken, maar dat wij een beter offer kennen, en ook een betere hoge priester, door welke wij wel degelijk tot God naderen. Dat is die betere hoop van ons. Bij de wet kon je alleen naderen tot het heilige der heiligen, of althans in die richting, met een offer, maar niet werkelijk tot God. Het was typologie. En daarom staat hier, de wet heeft een aanleiding van een betere hoop door welke wij wel degelijk tot God naderen. Namelijk, men nadert God via het hoge priesterschap van de Heer Jezus Christus naar de ordening van Melchizedek. Dat is de gedachtegang hier in deze hoofdstuk, eigenlijk in de hele Hebreeënbrief. Dat onder het oude verbond sprak men over korban, over het offer, over het naderen tot God. Maar er kwam niks van terecht. Integendeel, de wet was zwak om des vleeses wil, hè, dat was Romeinen 8. En het was onprofijtelijk en wordt daarom vernietigd. En het priesterschap van Aaron, wat geregeld was door deze wet, moet dan ook plaatsmaken voor het priesterschap van Melchizedek, wat niet hoort tot het oude verbond, maar tot het nieuwe verbond. En nou moet u eens kijken, want nou heb ik een mooie draad te pakken. Ik heb het draad er genoeg daarin niet bij, want af en toe pak ik er een, weet u. Dat is een mooie draad, want onder het oude verbond hebben we het priesterschap van Aaron. Dat is die man die doodging en moest opgevolgd worden door Eleazar, die ook weer doodging, enzovoorts. Zie, dus die priesters, daar kon je niet veel mee eigenlijk. Nou, de zaak is dat het priesterschap onder het oude verbond model staat of een heenwijzing is naar, of een aanleiding is tot het hoge priesterschap of het priesterschap van het nieuwe verbond. Maar wie is de hoge priester van het nieuwe verbond? Ja, Christus, naar de ordening van Melchizedek. Rechtvaardige koning betekent het. Of andersom, koning der rechtvaardigheid. Melchizedek, een rechtvaardige koning en een koning van Salem, een koning des vredes, een vredekoning. Hij is namelijk de koning, niet van Jeruzalem, dat heeft men uitgevonden, maar dat is niet zo. Hij is de koning gewoon van het koninkrijk der hemelen. Hij is de koning, hij is een eeuwige koning en hoge priester. Komt dat, omdat hij dat is van het eeuwige verbond. En hij is dus gewoon een type van de Heer Jezus, aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Maar hoe dan ook, Christus is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En de hoge priester naar Aaron, die deed verzoening voor de zonden des volks, typologisch en dus bij wijze van spreken en bij wijze van onderwijzing. Maar hij is een voorafschaduwing van Christus, het hoge priesterschap, naar de ordening van Melchizedek. Melchizedek, Christus namelijk, die wel degelijk verzoening doet voor de zonde der volks. Want hij kan het. Want Aaron was priester vanwege het vlees en vanwege zijn natuurlijke afstamming uit het vlees. Uit Levi namelijk enzovoorts. Maar Christus is hoge priester vanwege het onvergankelijke leven, gewoon omdat hij God is. Dat is het hele verhaal eigenlijk. Of zo je wilt, omdat hij de zoon van God is. Maar deze Melchizedek, dat was die man die aan Abraham verscheen en die in Genesis genoemd wordt hoge priester. Hij is daar al de hoge priester, Melchizedek. En hij was dus al hoge priester voordat maar ooit Aaron dat was. En dat is het geheim van de smid. Want het betekent dat de rechten van Aaron en dus van het hoge priesterschap onder het oude verbond lager zijn dan die van Melchizedek, want Melchizedek was het al voor Aaron. En dat is wat hier in Hebreeën uiteengezet wordt. Hebreeën 7 en Hebreeën 9, niet te vergeten. Waar deze dingen naar voren komen. En nu ziet u dat het hoge priesterschap en daarmee ook het koningschap van het nieuwe verbond berust niet op de wet, maar berust op de belofte aan Abraham. Het heeft te maken met Abraham. Aan Abraham verscheen een hoge priester en een koning des vredes, kortom Melchizedek. En op grond van Melchizedek is Christus priester voor altoos enzovoort. En u ziet dat het weer buiten de wet omgaat. Alleen de wet geeft een illustratie van hoe dat gaat. De wet kent een hoge priester die eenmaal per jaar, maar die eenmaal inging in het binnenste heiligdom. En is een beeld van Christus die eenmaal inging in het echte binnenste heiligdom, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want het binnenste heiligdom is feitelijk de hemel zelf. Nou, daar gaat het om. Een betrekkelijk eenvoudige waarheid. De wet is dus illustratief voor dat wat later zou komen. En dat dat zo is, wordt vele malen elders ook bewezen. Ik zal het, kan het tot slot nog wel even aanhalen. Ik haal meestal ook even aan Lucas 24, waarschijnlijk omdat het mij zo tot de verbeelding spreekt. In Lucas 24 vind je... Lucas 24 vind je de geschiedenis van de Emmausgangers. Ik weet nooit of het Emmausgangers of Emmausgangers is, dat weet ik nooit, hè. Er staan bij mij geen twee puntjes boven. Of wel? Ja, toch. Ja, Emmaus wordt het dan, hè. De Emmausgangers die onderweg waren... en die onderweg de Heer Jezus tegenkwamen... van wie ze dachten dat hij dood was. En zij zeggen tot de Heer Jezus... waar ze bedroefd over zijn... namelijk in vers 19, ze zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus de Nazarener, daar waren ze bedroefd over. Jezus van Nazareth, Jezus de Nazarener, welk een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk, en hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël lossen. Zou, verlossen zou. Denk erom, lossen, verlossen is in principe van de wet. Wij dachten dat hij degene was die Israël verlossen zou. Doch ook, benevens dit alles, is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar dat de derde dag ook een wettisch beginsel is, een beginsel is uit de boeken van Mozes, dat hebben ze niet door, dat weten ze niet eens. Zo slecht kennen ze de wet. Want als je de moeite neemt om de bladzijden van de vijf boeken van Mozes na te snuffelen, dan zult u zien hoe vaak daar gesproken wordt over een derde dag. En op de derde dag komt altijd de redding, de verlossing. Op de derde dag openbaart God zich. Op de derde dag spreekt God tot het volk. Op de derde dag komt nieuw leven tot stand. Of redding van het leven tot stand. Dat hadden ze wel kunnen weten, maar ze weten het niet. Ze kennen de wet niet. Nou, en dan staat er... Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn en zijn lichaam niet vinden, kwamen en zeiden dat ze ook een gezicht van engelen gezien hadden die zeggen dat hij leeft. Moet je je voorstellen, deze mensen geloofden in de Heer Jezus, ze geloofden in feite dat hij de verlosser was, dat hij Israël verlossen zou. En ze zeggen, het is nou de derde dag, dus er komt nou niks meer van terecht. Maar ze kenden de schriften niet. En als ze de schriften gekend hadden, hadden ze gezegd, halleluja, het is nu de derde dag. Waar blijven die vrouwen om te vertellen dat hij leeft? Die vrouwen kwamen om te vertellen dat hij leeft en ze dachten, nou zijn die vrouwen ook nog gek geworden. Want dat is wat ze gedacht hebben. En daarom zijn ze zo bedroefd. Ze noemen alles achter elkaar. Eerst zijn ze de Heer kwijt en die vrouwen doen ook nog zo raar. Nou ja, en die vrouwen die hadden dan wel een leeg graf gezien, maar ze hebben hem in elk geval niet gezien. En dus deze mensen verlaten Jeruzalem. En dat is het misverstand. Ze kenden de wet niet. En dan kijk je wat de Heer doet en dan zegt de Heer niet, kijk hier ben ik, ik leef. Nee, hij zegt, o onverstandige en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus die deze dingen lijden en in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes, dat is de wet... En van al de profeten, daar hebben ze bij elkaar, de wet en de profeten. Begonnen zijn er van Mozes en van al de profeten. Legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En daar heb je het nou. De wet getuigt van de rechtvaardigheid Gods. Wel, hoe wordt de rechtvaardigheid Gods betoond? Dat hebben we net gelezen in Romeinen 3. In het lijden en sterven en de opstanding van Christus. Want dat gebeurde tot een betoning van Gods rechtvaardigheid. Nou, de wet getuigt ervan. De wet getuigt namelijk van het lijden, sterven en de opstanding van de Messias. Maar dat is nou precies wat ze gemist hadden. En daarom zegt de Heer, onverstandig en traag van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hadden. Want wat ze van de profeten en van de wet enzovoorts geleerd hebben, is kennelijk wel hoe ze moesten leven. Dit doen, dat doen, niet zus en niet zo. En vooral niet werken op Sabbat en zo, hè. Dat hadden ze wel geleerd. Maar het ging over hun. Maar voor zover de schriften spraken over de Heer zelf, hebben ze het volledig gemist. Zij verwachten de Messias, maar ze kenden de Messias de schriften niet. Ze wisten iets, maar precies de essentie wisten ze niet. Ze dachten dat hij kwam om Israël te verbeteren, te verlossen van de vijanden enzovoorts. Maar ze wisten niet dat hij was gekomen om Israël nieuw leven te geven. Kortom, om te sterven en uit de dood op te staan. En ze zijn daarom niks beter dan de gemiddelde christen vandaag de dag. Die denkt dat de Heer er is om ons te helpen, om ons te verbeteren, om ons een aangename leven hier te geven enzovoorts. Want ik heb in de krant gelezen dat men via onderzoek en zo heeft vastgesteld dat een groot deel van de christenen alleen al niet eens meer gelooft in een leven na de dood. Dat is nogal wat. Men spreekt alleen maar over de Heer. Men denkt dat de Heer erop uit is om de kernwapens het land uit te krijgen of zoiets. Of ze zijn er nog niet in, dat weet ik allemaal niet. Daar heb ik allemaal geen verstand van. Maar zo ligt het niet. Ja, ik ken. Nee, ik ook niet, maar. Maar goed, je ziet wat een rare situatie dat allemaal is. Men kent de Christus der Schriften niet. Want de Christus der Schriften is hij die leed en stierf, die het leven aflegde, vrijwillig, in plaats van het te verbeteren. Hij legde het af om nieuw leven tot stand te brengen als de eersteling uit de doden. Dat is het verhaal. En dat is wat de Emmausgangers gemist hebben. En dat is nou precies waar die schriften over spreken. Over dood en opstanding. En zelfs tot vandaag blijkt dat men, zelfs degene die zich bezighouden met de typologie van de wetten van het Oude Verbond, weliswaar zien dat er sprake was van dood, maar ze zien nauwelijks dat er sprake was van nieuw leven uit de dood. En toch daar draait het om. Nou. En beginnende van Mozes en al de profeten vertelde je hen over de Messias. U ziet, dat zijn waarheden met betrekking tot het Nieuwe Verbond. Zijn nieuwtestamentische waarheden. De opstanding van Christus enzovoorts op de derde dag. Maar het wordt geïllustreerd in het Oude Verbond en in de schriften van Mozes. En dat is ook wat de Heer zegt in Johannes 5. Onderzoek de schriften. En vervolgens, jullie beroepen je op Mozes. Maar, zegt de Heer, Mozes heeft van mij geschreven. Mozes is jullie aanklager. Je beroept je op Mozes, maar Mozes zal je beschuldigen. Want Mozes heeft van mij geschreven en gij wilt tot mij niet komen. Nou, dat is de wet. De wet schrijft over Christus. De wet schrijft over de naaste. En hoe men de naaste zou moeten dienen. Maar onze naaste is nog steeds niemand anders dan onze schepper zelf. En bovendien is hij degene die ons nieuw leven geschonken heeft.